Vanmorgen hebben wij ons bezighouden met de aankondiging en prediking van het Koninkrijk, ook de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk. We hebben gezien dat kennelijk beschouwd wordt als een vervolg op de oud-testamentische profeten, met dit verschil dat nu bijverteld wordt dat het Koninkrijk der hemel of het Koninkrijk van de Messias niet in de toekomst ooit zal verschijnen, maar er wordt zelfs gezegd, het is inmiddels nabijgekomen. Maar toen het eenmaal nabij kwam, omdat de koning daar was, toen bleek dat de koning niet gewenst was. En daarmee was dus ook het koninkrijk niet gewenst. En we hadden ons inmiddels bezig met de gevolgen daarvan. En daarvan hebben we reeds gelezen in Lucas 17, vers 21, dat de Heer zegt, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. En ik heb er u nadrukkelijk op gewezen dat er niet staat dat het koninkrijk geen uiterlijk gelaat zou hebben, maar ik wel dat er staat dat als het komt, is het zonder dat uiterlijke gelaat. Dat uiterlijke gelaat zal dan kennelijk later komen. Dat is de gedachte. En daarbij sluit ik nu aan en ik ga door naar Johannes 18... waar wij een gelijksoortige uitspraak vinden. Johannes 18... waar we vinden dat de Heer Jezus voor Pilatus staat. En dan vraagt Pilatus aan de Heer Jezus in vers 33. Waar staat, Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Dat is een vraag waar we ons al eerder mee hebben bezig gehouden. Zijt gij de koning der Joden? En in Matthäus lazen we dat de Heer zei inderdaad, of hij zei, gij zegt het. Inderdaad. Maar hier komt er een veel uitgebreider verhaal, een veel subtieler antwoord dus, want hier staat, Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Dat is ook altijd een aardige gedachte om te onthouden. Zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Hoe kom je erop? Heb je dat van jezelf of uit een boekje? Of vertel je dat gewoon door omdat je iemand anders dat hebt horen zeggen en denk je daarom dat het zo is? He? Heb gij dat van uzelf of hebben u anderen het van mij gezegd? En Pilatus geeft daar commentaar op. Hij zegt, ben ik een Jood? Aan het antwoord te horen wel, maar dat was dus niet zo, hè? Nee, nou om het dan even toe te lichten. Ja, je moet daar gevoel voor hebben. Dat is eigenlijk de enige toelichting. En zo'n antwoord, ben ik een Jood? Dat zou je alleen maar kunnen horen uit de mond van een Jood. Maar meer uitgebreid zou ik dan moeten zeggen. Het eigenaardige is dat gewoonlijk een Jood een vraag beantwoordt door een tegenvraag te stellen. Met een andere vraag. Dat zie je dan ook, hè? Heb je dat van uzelf? Heb je dat van een ander? En hij stelt een vraag terug en zegt, ben ik een Jood? Ben ik een Jood? Uw volk en overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Met andere woorden, ik heb er geen verstand van, maar ik heb het uiteraard van anderen gehoord. Hij zegt, uw volk en de overpriesters, uw volk en de overpriesters. U mag natuurlijk niet de conclusie trekken dat de overpriesters geen deel uitmaakten van het volk. Maar u moet hieruit de conclusie trekken dat dit volk het deed, maar dit volk deed het niet unaniem, maar het gebeurde door de hoge priesters, of de overpriesters bedoel ik, de overpriesters namen die het volk vertegenwoordigden. Deze overpriesters zijn dan gewoon de leden van het Sanhedrin, de Hoge Raad. Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. En dus, wat hebt gij gedaan? En dan komt het antwoord op de oorspronkelijke vraag. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Let wel, hij zegt niet, mijn koninkrijk is niet der Joden. Maar hij geeft een toch wat ontwijkend antwoord. Maar let erop, in Matthäus hebben we gelezen dat de Heer zegt, gij zegt het. Op de vraag, zijt gij de koning der Joden? De Heer bevestigt dat en zegt, inderdaad, precies zoals je het zegt. Zo schrijf je het ook trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Nou, het punt is nu dat de Heer hier een ander antwoord geeft en zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En voor de goede orde dienen wij te weten wat voor wereld daar bedoeld wordt. En dat is makkelijk, want er staat het woord kosmos. En kosmos, dat staat voor de zienlijke dingen, de geschapen wereld. En de Heer zegt, dus mijn koninkrijk is niet van deze wereld, hetgeen betekent dat het koninkrijk inderdaad geen uiterlijk gelaat heeft. Jodendom maakt deel uit van de zienlijke wereld. De vraag was, bent u de koning der Joden? Maakt uw koningschap dienst uit van de zienlijke wereld? De Heer zegt, nee, dat niet, het is niet van deze kosmos. En dan ligt het toe, Hebben argumenteerd het ook gezegd, want indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, want zo gaat dat in de wereld. Strijd is altijd een kenmerk van de wereld eigenlijk. Zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Maar dat is niet gebeurd. De dienaren van de Heer hebben niet gestreden. Degenen die streden wilden, werden door de Heer Jezus zelf terecht gewezen. Denk maar aan Petrus met zijn zwaard enzovoorts. En de Heer zegt, nee, dat is niet gebeurd. Want anders zouden ze gestreden hebben. Maar, zegt hij, nu is mijn koninkrijk niet van hier. En het commentaar wat ik erop moet geven is feitelijk hetzelfde als dat het commentaar bij Lucas 17 vers 21. In Lucas 17 vers 21 stond, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Als het komt, is het namelijk zonder uiterlijk gelaat. Het uiterlijk gelaat komt dus later. Vanzelfsprekend. Anders staan er een paar woorden te veel in de zin. En dat is hier ook zo. Er staat niet, maar mijn koninkrijk is niet van hier. Maar er staat, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Volgende vraag. Wanneer dan wel? Dan moet je aan denken, wanneer dan wel? En dat hangt samen met die andere tekst die we vanmorgen al aangehaald hebben, Handelingen 1 vers 6. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten, of niet? En zo niet, wanneer dan wel? Wel, die vraag dus uit Handelingen 1 vers 6 werd hier door de Heer beantwoord, maar niet aan de discipelen. Want die moesten prediken in Handelingen 1 vers 6 enzovoorts. Maar hier werd de vraag gesteld, eigenlijk door Pilatus, en de Heer beantwoordt hem rechtstreeks en zegt, nee, zo zit het niet. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Wanneer dan wel? Ze hebben twee mogelijkheden, of later of eerder. Nou, eerder niet, want het was in de dagen van Johannes nabij gekomen. Dat betekent dat het er nog niet was, maar het was nou wel dicht in de buurt. Dat betekent bovendien dat het koninkrijk in die zin in het Oude Testament niet bestond. En voor degenen die denken dat het koninkrijk helemaal hetzelfde is als de gemeente, kunnen we dus meteen zeggen dat dus de gemeente ook in het Oude Testament niet bestond. Anders kon het niet erbij komen, anders was het er al eeuwen. Het moest nog komen, het was in de dagen met de komst van de Heer Jezus, was het koninkrijk nabij gekomen, het was in de buurt, maar toen het zou komen, toen zei de Heer, ja, maar het komt niet met uiterlijk gelaat, het blijft dus een tijd verborgen, betekent dat, of zoals hier staat, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Wanneer dan dus wel? Nou, eerder niet en dus later. Dus er komt een tijd op grond van dit vers dat het koninkrijk wel in de kosmos zal zijn en dus wel van hier zal zijn. Maar niet meteen, maar later. Daarom hebben zijn dienaren nog niet gestreden. Want er komt een tijd dat de dienaren van de Heer Jezus wel degelijk zullen strijden. Met wat voor wapens? Nou ja, met een heleboel wapens, maar in ieder geval met het zwaard wat uit hun mond uitgaat. En met vuur wat uit hun mond uitgaat, dat de tegenstander zal verslinden en dat soort uitspraken meer. En men leest Openbaring. Openbaring wat ook niet de beschrijving geeft van de gemeente of zoiets, maar spreekt over dingen die daarna nog zouden moeten gebeuren. Profetisch. Nou, dat zien we hier dus ook. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat komt overeen met mijn koninkrijk is nog niet van hier. Dat staat er niet natuurlijk, maar het komt ermee overeen. Je hebt geen andere keus. En anders moet je het woord nu uit het vers weglaten, maar dat mag je niet doen. Dan moet je zeggen, maar mijn koninkrijk is niet van hier. En het koninkrijk is niet met uiterlijk gelaat en zal dat ook nooit zijn, enzovoorts. Maar die uitspraken vinden we in de schrift uitdrukkelijk niet. En wanneer we dus de oude methode van Bijbel lezen toepassen, dan vinden we dat hier het koninkrijk dus in de toekomst alsnog met uiterlijk gelaat hier in de zienlijke kosmos zal verschijnen. En welke is die oude methode van Bijbel lezen? Dat is een hele goeie. Dan lees je dezelfde zin vele malen, maar elke keer leg je de klemtoon op een weervolgend woord. Maar, tegenstelling, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Tegenstelling, hè? Men denkt het koninkrijk is van hier, maar is het maar, en het duidt op het tegenstelling, nee, het is niet van hier. En het volgende is, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En andere keer dus wel. Nou, enzovoorts. Je kunt die dingen niet overslaan. En dan gaat het gesprek natuurlijk verder. Pilatus zei tot hem, zijt gij dan koning? Zijt gij dan echt een koning? Ben je dan eigenlijk wel een koning? Want als het koninkrijk niet in de kosmos is en niet is met uiterlijk gelaat en niet van hier is, kun je dan eigenlijk wel koning noemen? Want dat is natuurlijk de vraag. Zijt gij dan koning? Dat is niet een herhaling van de eerdere vraag. Maar het is een vraag naar wat dit dan betekent. Tegen Pilatus zei hij volgens Matthäus. Inderdaad, hij was koning der Joden. Hier zegt hij, maar het koninkrijk is niet van hier. Dus vraagt Pilatus, hoezo dan, kun je dat dan wel zo noemen? En dan krijgt hij weer een antwoord. Gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de kosmos, in de wereld, niet in de hemel. Hiertoe ben ik in de wereld, in de kosmos gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En daarna stelt hij weer een tegenvraag. Wat is waarheid? En zo kun je nog uren doorgaan. Wie is mijn naaste? En meer van die omwegen die je dan inslaat. Maar hoe dat ook zij, Pilatus constateert en zegt, ik vind geen schuld in hem. En hij herkent hem als de koning der Joden. Maar uit politieke overwegingen moet Barbertje hangen. Of hoe dat maar heet. Hè? U kent de uitdrukking misschien. Hè? Hij wordt toch gekruist. Maar niettemin, de Heer doet hier een duidelijke uitspraak en zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Daarvoor was het het zeker niet, want toen was het koninkrijk nog niet gekomen. Dus moest dat koninkrijk later komen en wel hier, in de kosmos, het woord wat dus ook twee keer in dit vers gebruikt wordt. En het impliceert dat als het koninkrijk komt en in deze wereld, in de zienlijke wereld verschijnt met uiterlijk gelaat, dat dan inderdaad de dienaren wel degelijk zullen strijden. En dat vinden we echt niet alleen in Openbaring, maar dat vinden we ook in nogal wat oud-testamentische profetieën die ik helaas van de week heb overgeslagen, maar die ik wel hier in mijn aantekening had staan. Dus, laat maar even zitten. Wat we dan vinden is dat na de dood en opstanding van Christus de koning verschenen was, dat het koninkrijk ook inderdaad opgericht werd, oftewel kwam, maar in het verborgene. Daarna kun je nog altijd vragen, maar heet dat wel komen? Nou ja, daar kun je over discussiëren, maar dan wordt het een taalkundige kwestie waarin we niet geïnteresseerd zijn. Maar het punt is gewoon, het koninkrijk werd opgericht, maar bleef verborgen. Let wel, het koninkrijk werd opgericht, niet het koninkrijk werd openbaar, want het werd niet openbaar. Ook niet het koninkrijk wat al zo lang bestond werd toen gepredikt of zo, want dat is ook niet waar, want het bestond niet. Er was al over gesproken, het was aangekondigd, de koning was bekendgemaakt, maar het was een belofte, het was er nog niet. En onder het oude verbond was er dus inderdaad niemand die van dat koninkrijk deel uitmaakte. Er waren wel mensen die zich aan de leiding van de Heer hadden overgegeven. Er was ook eens iemand, bijvoorbeeld, het was bijvoorbeeld Gideon, die zei, we hebben geen andere koning dan de Heer zelf. Maar naar beneden toe werd het toch uitgelegd door iedereen van, we hebben geen koning. En zo was het natuurlijk ook. Zij wachten op die ene koning die zou moeten komen. Vele eeuwen later overigens. En bij deze gelegenheid, hier in bij de vier evangelisten zal ik dan maar zeggen, verschijnt deze koning, maar wordt hij beschouwd als een ongewenst vreemdeling eigenlijk. Daar komt het op neer. En het punt is dan, maar daarmee komen we terecht in andere brieven, bijvoorbeeld de Romeinen of zo. Het punt is dan dat dan geredeneerd wordt in de schrift van, ja dat is nou jammer aan één kant dat door het ongeloof van Israël dit koninkrijk niet komt. Niet op die zienlijke manieren in elk geval, maar God laat zijn werk niet tegenhouden door mensen, ook niet door het ongeloof van mensen, want de plannen die hij maakt, die volvoert hij ook. Niet op grond van het geloof van de mens, maar op grond van zijn eigen kracht. En daar gaat het om. En dat is de ernst van de prediking van het evangelie ook. Het wordt ons voorgehouden met de bedoeling dat wij ons eraan onderwerpen, maar indien niet, wel dat koninkrijk komt toch. Wij kunnen dat niet tegenhouden. En zo werd het ook aan Israël gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En wat zei hij ook nog meer erbij? Hij zei, de bijl ligt al aan de wortel van de bomen van de bomen. En dat bomen werden omgehakt, dat is een duidelijke zaak. In ieder geval gaat het daarbij om een boom, bijvoorbeeld Israël, die inderdaad werd omgehakt. Want dat gaat gepaard met de komst van het koninkrijk. Dat wordt niet tegengehouden, Gods werk wordt sowieso niet tegengehouden. En men kan er zich dus maar beter onderwerpen. Ik moet u eerlijk zeggen, wij kunnen wel zeggen, God stelt de mens voor een keus, voor of tegen enzovoorts. Maar mijn zinziens, maar dat geef ik u voor wat het waard is, dat is niet zoveel natuurlijk, maar nee, je hebt er ook niet veel voor betaald toch? Nou, echt, laat maar zitten. Maar in ieder geval, mijn mening is dat een mens in de praktijk helemaal eigenlijk geen keuze heeft. Ik heb niet het idee dat ik een keus gemaakt heb. Je kunt gewoon niet anders. Als je geconfronteerd werd met de Bijbelse boodschap, dan kun je niet anders dan tot aanvaarding komen van die koning. Want je kunt wel zeggen, ja, maar ik blief dat niet. Ja, dat helpt je niks. Daar word je in ieder geval niet beter van. En het meest verstandige wat een mens kan doen, en dan hebben we het even helemaal los van alle emoties en gemoedstoestanden die daarin een rol spelen. Het verstandigste wat een mens kan doen, is zich onderwerpen aan het woord van God. En hij zal deel krijgen aan wat God doet. En dat blijkt altijd beter te zijn dan wij dachten. Dat is in ieder geval de algemene waarheid. Maar beter is natuurlijk dat ik gewoon Romeinen 3 met u opzoek. Waar een fraaie uitspraak staat in vers 3, Romeinen 3 vers 3. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? En dan is de vraag, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Enzovoorts. En de gedachte is dan dat Israël, althans het groot deel van Israël, ongelovig was. En ongeloof wil zeggen dat men zich niet houdt aan het woord van God. En door ongeloof kon het koninkrijk aan Israël en in Israël niet geopenbaard worden. Want de bekering van Israël was, zoals we van de week gezien hebben, voorwaarde voor de oprichting van het Messiaans Rijk in Israël. Nou, Israël als volk althans kwam niet tot bekering. Kwam niet tot geloof. En dus, stellen we dan vast, dus kwam het koninkrijk niet. Dus werd God gehinderd in de uitvoering van zijn werk. Maar dat kan niet, wordt hier vragende wijze naar voren gebracht. Want God houdt zich wel aan zijn woord. En God heeft niet alleen gezegd dat het koninkrijk zou komen op grond van de bekering van degene die het koninkrijk binnen zullen gaan. Maar het komt ook op de bestemde tijd. En al dus gebeurde de ongelovigheid van Israël deed Gods geloof niet teniet. Want God geloofde, dat betekent gewoon dat God hield zich wel aan zijn woord. Zeg makkelijk, hè? Israël was ongelovig, dat betekent het hield zich niet aan het woord van God. Maar God is wel gelovig en dat betekent dat hij zich wel houdt aan het woord van God. En dus richtte hij zijn koninkrijk op. Niet in de zin van dat het openbaar werd in de kosmos. Niet met uiterlijk gelaat, maar het werd opgericht en in zekere zin kwam het dus ook, maar zonder uiterlijk gelaat. Als een onzienlijk en dus geestelijk koninkrijk. Zeg niet dat dat iets anders is dan wat in het Oude Testament stond, want we hebben gezien dat in het Oude Testament wel degelijk gezegd wordt dat het koninkrijk een geestelijk koninkrijk zou zijn. Alleen het zou meer zijn dan dat. Het zou niet alleen geestelijk zijn, maar het zou ook geopenbaard worden. Het zou een uiterlijk gelaat hebben. Maar vergis u niet, geestelijke dingen kunnen een uiterlijk gelaat hebben, een uiterlijke verschijning, een zienlijke verschijning, dus in de kosmos, in de wereld. Maar het hoeft niet, want God is geest en dat betekent niet dat je hem zien kunt. Integendeel, het kan wel wanneer hij uiterlijk gelaat aanneemt en hij doet dat in de Heer Jezus Christus. Dan vertoont God zich. En dan verschijnt hij als Jehovah of als Jezus of onder welke naam dan ook maar. Maar in ieder geval, dan toont hij uiterlijk gelaat. En zo is het met engelen ook. Normaal gesproken geesten en dus onzienlijk. Maar bij sommige gelegenheden nemen ze uiterlijk gelaat aan en drukt de geest, of geest in het algemeen, drukt zich uit in de materie, in de stof en dan is het zichtbaar geworden. Maar dus, dat hoeft niet, integendeel. Het is meestal, maar het is eigenlijk zo. Ja, dat wordt weer zo filosofisch, maar het is eigenlijk zo dat de zinnelijke wereld sowieso een tijdelijke verschijning is, een tijdelijk uiterlijk gelaat is van de dingen die in principe geestelijk zijn. De hele zinnelijke wereld is feitelijk een uitdrukking van de geestelijke dingen. En het koninkrijk zou komen, dat zou in eerste plaats een geestelijk koninkrijk zijn, en toen het kwam was er geen plaats voor een uiterlijk gelaat, omdat het uiterlijk gelaat zou moeten zijn in Israël. Of beter nog, Israël zou zelfs in zekere zin dat uiterlijk gelaat zijn. Israël wilde niet, was er niet voor geschikt, was er niet toe bereid. Als volk in ieder geval niet. En dus bleef het een geestelijk koninkrijk. Dat zal het ook altijd blijven, een geestelijk koninkrijk. Er komt alleen nog wat bij. Vandaar, maar dat zeg ik weer voor degenen die wat van de profetieën verstaan. Vandaar dat Joël 2 wordt toegepast in Handelingen 2. In verband met de uitstorting van de geest. En dan blijkt het geest te zijn en dus een geestelijk koninkrijk. En dan blijkt de geest van de koning, nou de geest des heren, blijkt uitgestort te worden in de harten van de gelovigen. Maar hetzelfde verhaal wordt wel degelijk toegepast op de wederkomst van Christus. Want daar wordt net zo goed de geest uitgestort en Joël zelfs niet alleen toegepast, maar zelfs volledig vervuld. Alles wat daar staat. Ik ga het nou niet meer lezen, want ik heb al veel te veel tijd besteed aan deze oud-testamentische profetieën, gezien ons onderwerp. Maar lees maar wat daar staat. Het betekent dat als in de toekomst het koninkrijk wordt geopenbaard op aarde, begint ook dat met het uitstorten van de geest. Want het is en blijft in principe een geestelijk koninkrijk. Bovendien moeten we vaststellen dat alleen wat uit de geest geboren is, het koninkrijk binnengaat, meneer Nicodemus. Zeg maar Nico, zegt hij. Alleen wat uit de geest geboren is, kan het koninkrijk. Men moet wedergeboren om het koninkrijk binnen te kunnen gaan. Men moet wedergeboren zijn om het koninkrijk zelfs maar te kunnen zien. Waaruit moet men dan wedergeboren worden, zegt Nicodemus? Dat kan toch helemaal niet, want het is een Jood, hij heeft dus vragen. Hè? Dat kan toch helemaal niet? Nee, zegt de Heer, maar je ziet het ook verkeerd. Jij denkt dat je opnieuw uit je moeder geboren moet worden, maar je moet geboren worden van vaderszijde opnieuw. Moeder de geest, oftewel door God verwekt zijn. Men moet uit God geboren worden. En niet door de wil des mans, of iets dergelijks. Oftewel, Johannes 3 nog steeds, men moet uit geest geboren worden. Nou, dat is het verhaal. En dan kun je de koninkrijk, binnengaan. Of anders lezen we, uit het hoofddoek lees ik dat altijd, hè. 1 Korinthe 15, waar staat dat het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Het punt is dat we tegelijkertijd moeten vaststellen dat wij het koninkrijk zijn binnengegaan, dat wij zelfs arbeider zijn in het koninkrijk, en dus dat we onverderfelijkheid hebben aangedaan en zijn wedergeboren, uit de geest geboren enzovoorts. En dus zijn wij inderdaad geestelijke mensen op grond van onze geboorte uit de geest. De term komt dan uit 1 Korinthe 2. Ik doe dat wat snel, ik noem dat wat snel op, omdat ik veronderstel dat de meesten van u die teksten zo langzamerhand ook wel uit het hoofd kennen. Zulke belangrijke versen in het Nieuwe Testament, die moet je gewoon eigenlijk weten. En anders zet je de bandje terug, laat je hem een paar keer langskomen. Hè? Weet u dat je van die bandrecorders hebt, die kun je, dus hangt er daarin onder, die kun je zodanig programmeren dat hetzelfde stuk, weet ik hoe vaak, achter elkaar blijft herhalen. Nou, dat doe je dan. Laat je het steeds opnieuw langskomen. Laat het erin stampen, want zo moet dat. Nou, terug dan naar de gedachtegang die hier in Romeinen even wordt aangehaald, in een paar woorden maar. De gedachte is namelijk dat weliswaar Israël ontrouw was aan het woord van God, maar God zelf bleef getrouw en bracht tot stand wat hij beloofd had. In ieder geval begon hij daarmee, want je moet ergens beginnen. En zoals elk koninkrijk begint in het wezen en het werk van de koning, zo is dat ook met het koninkrijk Gods, oftewel het koninkrijk van Christus. Het begint ergens en daarna wordt het uitgebreid. En waar begint het? Nou, bij de opstanding van Christus, de verschijning van de koning en daarna de uitstorting van de geest, demonstratief nogal, omdat iedereen zou weten wat er aan de hand is, enzovoorts. En vervolgens vinden we dan in de eerste hoofdstukken van Handelingen de beschrijving van hoe deze dingen beginnen te geschieden. Beginnend bij Jeruzalem. Even tussen haakjes, Abraham maakte er dus geen deel van uit, want die leefde lang voordat er maar in Jeruzalem stond. Nee? Beginnend bij Jeruzalem, dan Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Want zo, zei de Heer, zou hij in de toekomst zijn gemeente bouwen. Niet verder bouwen, bouwen. Hij zal ermee beginnen, na zijn opstanding, want het begint uiteraard bij de opstanding van Christus zelf. Ja, nou is het een beetje moeilijk om de draad verder te vervolgen, want er zijn een heleboel draden. Er zijn een heleboel uitspraken in het Nieuwe Testament die hier nadere toelichting op geven. En omdat we nou toch eigenlijk uit de Evangelie kwamen, blader ik dus maar even heel voorzichtig en aarzelend terug naar Matthäus 13. En daar vlieg ik doorheen hoor, Matthäus 13. Het zou voor het eerst zijn, dat is waar, ja. Matthäus 13. Daar vinden we 8 gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk. Punt. Zo, dan heb ik dat gedaan. Dan ben ik er doorheen gevlogen. Doe ik het nou iets langzamer. Wij vinden daar dus 8 gelijkenissen sprekend over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Daar heb ik het nu iets langzamer gedaan. He? Want ja, om het nou eens helemaal goed te vertellen, in het Matthäus-evangelie vinden we eigenlijk een soort van verdeling. Wij vinden daar namelijk in de eerste 12 hoofdstukken gewoon de aankondiging van dat koninkrijk. Gepaardgaande met de oproep tot bekering enzovoorts. Oftewel, we vinden de prediking dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. Zoals Johannes de Doper en de Heer en ook de discipelen dat predikten. 12 hoofdstukken lang. Waarna het 12e hoofdstuk ongeveer eindigt, nee helemaal eindigt, met te wijzen op een nieuw soort familierelatie die er is ineens. Heel andere familieverhouding. Een familieverhouding waarbij niet de natuurlijke verwanten tot de familie gerekend worden, maar waarbij gelovigen tot de familie en dus eventueel tot het volk gerekend worden. Heel merkwaardige en omstreden uitspraken van de Heer. Want ze zeggen tegen de Heer, je familie is daarbuiten. Hè? Ja. Uw moeder staat voor de deur. Hè? En toen zei de Heer, zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zei hij, ziet mijn moeder? Die lui moeten ook geschrokken zijn, denk ik wel eens. Die hebben wat over zich heen zien gaan en horen gaan. Maar goed, zie mijn moeder en mijn broeders. Dat kon makkelijk gezegd worden, want het woord moeder wordt natuurlijk gebruikt gewoon voor mijn volk. Want moeder en volk is allebei gewoon am. En dus mama eigenlijk gewoon, hè. Dus eigenlijk hetzelfde. Dus hij zegt, mijn moeder, dat is mijn volk. Maar vervolgens is de vraag, wat is mijn volk? En toen zei de Heer, nou, dat zijn die discipelen hier. Dat zijn mijn broeders, dat zijn mijn volk. En je eigen volk kun je aanduiden als je moeder. Sommigen spreken ook daadwerkelijk hun moerstaal. Een moedertaal, ja. Dat is goed Nederlands hoor, moerstaal, ja. Met enig accent natuurlijk, maar dat hoort zo. Maar je kunt ook je familie aanduiden als je broeders. En in Israël gebeurt dat ook. En de Heer verklaart het en zegt, want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, die vader dus, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Dat betekent gewoon, die behoren tot dezelfde familie, of, neem de familie wat groot, behoren tot hetzelfde volk. De Heer spreekt ineens over een andersoortig volk. En dan moet je eens opletten, aangezien, hè, nou loop ik natuurlijk heel hard vooruit, want ik weet wat er verder komt. Dus ik kan het nou doen, hè. Aangezien het volk van Israël, de natuurlijke familie dus ook van de Heer Jezus, het koninkrijk afwees, omdat het de koning afwees, kwam het koninkrijk terecht heel ergens anders. Nou, heel ergens anders is misschien ook overdreven, maar laten we dan zeggen, het kwam in ieder geval ook ergens anders terecht. En het volk wat het koninkrijk aanvankelijk binnenging, en waar wij dus ook nog toe behoren, is toch heus een ander volk dan het volk Israël, hoewel het bij dezelfde naam genoemd wordt, een dood enkele keer, nou 2 keer, 3 keer dan vooruit, misschien. Hè? Maar het is een ander volk. Het wordt echter bij dezelfde naam genoemd, bij gelegenheid, omdat de naam bestemd is voor het volk wat zou heersen met God. En dat heersen met God is de vertaling van de naam Israël. Hij zal heersen met God, of hij is vorst met God, of hoe je dat dan maar vertalen wil. En de naam Israël wordt gegeven aan een gelovige Jacob, aan een gelovig volk, enzovoort. Maar Jacob. Maar in bredere zin wordt de naam Israël dus gegeven aan allen die dat koninkrijk binnengaan. Het wordt zelfs gegeven aan een Keniziet bij de naam van Caleb. Om maar eens wat te noemen. Ja, maar die wordt gerekend tot de stam van Juda. Hè? Was het geloof ik, hè? Een Jood, hè? Uit de stam van Juda. Ja, maar was hij niet uitgeboren, hij was een Keniziet of zoiets. Daar heb je waarschijnlijk ook nog nooit van gehoord. Maar ik heb jaren geoefend om het goed te kunnen uitspreken. Sommigen weten dat het waar is wat ik nu zeg. Hè? Keniziet. Ja, maar er waren bovendien ook een heleboel gewone Egyptenaren. Die dachten, hey, dit gaat goed. Die God van Israël, dat is een veel betere God. Die God die wij hier in Egypte hebben, dat was per slotverrekening ook maar gewoon een stier. Apis. Ik kan het ook niet helpen. Het is een wat rare naam, maar het is stier. De heilige stier. De Apis. In ieder geval is het zo. Zij dachten, die God van Israël is beter. Die kiezen wij voor. En hoe kies je voor de God van een volk? Door je bij het volk aan te sluiten. En toen Israël netjes uit Egypte uitstokte. Nou, het ging wat moeizaam hoor. Achter Mozes aan. Ging echt, lees het maar eens na. Dit was niet zo enthousiast. Maar toen waren er Egyptenaren die zeggen, maar die God die willen wij ook. En we sluiten dus bij dat volk aan. Ze zeiden wat Rut later zei. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En sindsdien werden de Egyptenaren ingelijfd bij het volk van Israël. En ze werden toegevoegd aan de diverse stammen enzovoorts. Nou, dat is het punt. En toen het echte koninkrijk kwam, dat wil zeggen toen niet het oude verbond aanbrak bij de uittocht uit Egypte, maar toen het nieuwe verbond aanbrak, deed zich dezelfde situatie voor. Er waren inderdaad Israëlieten die tot geloof kwamen en dus met recht de naam Israël droegen. Maar niet zo geweldig veel, in ieder geval lang niet genoeg. Zeker geen meerderheid van het volk. Maar er waren wel heidenen die diezelfde God van Israël aanriepen en in hem geloofden. En die kwamen tot de Heer Jezus, daar was ik dus ook bij. He? En zo ontstond er dus toch een volk wat door God werd uitgeleid en gebracht werd in het koninkrijk. En het heet Israël bij gelegenheid. Maar meer in het algemeen in het Nieuwe Testament heet het de gemeente. Dat is de gedachtegang. Een ander soort volk. Nou, dat is waar al naar gewezen wordt hier aan het einde van Matthäus 12. Ik kom daar nog op terug. Maar ga eerst verder. Eerst een andere familieverhouding. En dan opent hoofdstuk 13, en de lui die wat weten van getalsymboliek, die begrijpen nu wat er komt, hè? Want je hebt 12 gehad. En als dan de 13e komt, dan komt daar een verandering. Dan komt daar een omwenteling, om zo te zeggen. Want dat is de Bijbelse gedachte, in ieder geval bij het getal 13. En de andere gedachte die eraan vastzit, is er komt een omwenteling omdat er eenheid tot stand komt. En eenheid is gewoon een ander woord voor het koninkrijk, hoor. Eigenlijk. Maar dat hebben we van de week al uitgelegd. Dan weet ik wel, dit zegt niks, want je kunt zeggen, maar die nummering van die hoofdstukken is niet geïnspireerd. Zeg ik, dat weet ik ook wel. Dat is toch wel interessant, ezelsbruggetje, om te onthouden wat hier gebeurt. Je mag het niet als argument meenemen, maar als illustratie, als ezelsbruggetje werkt het prima, want wij zijn allemaal, hopelijk, ezels. Opdat we ons niet aan de steen zouden stoten. Nou, eenmaal kon als het de tweede keer maar niet gebeurt. En de steen weet u, hè, welke dat is, hè? Goed, nou, dan hoef ik dat niet verder uit te leggen. Gaan we verder, hoofdstuk 13. Te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En het huis is uiteraard het huis Israëls. En de zee is uiteraard de zee van die volkeren. Goed, dat hebt u nou ook opgeschreven. Dus hier wordt uitgebeeld dat de Heer zich afkeert van het natuurlijke volk Israël, van zijn huisgezin, in brede betekenis. Het volk Israël dus, als zodanig, Jacob om zo te zeggen. En hij wendde zich tot de zee, en dat niet alleen, want er kwamen vele scharen achter hem aan, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. Dat wil zeggen, de Heer begaf zichzelf zelfs op zee. En voor de typologen onder u, waren ze schip op zee, met notabene de Heer Jezus daarin in beeld van de gemeente. Het maakt niet meer deel uit van de zee, hoewel het toch tot de zee hoort op een of andere wijze, maar het beheerst de zee. Rule Britannia, zeiden de Britten, en ik vind het een aardige uitspraak om aan te halen, want rule betekent dat ze zouden regeren, en de gedachte was dat ze zouden regeren over de wereldzeeën, maar typologisch dus over de volkeren, en het heette Britannia, want Brit betekent, het is het Hebreeuwse woord voor het verbond. Eigenaardig, hè? Maar dat even terzijde. Er zit een heel verhaal aan vast, maar dat heb ik u al eens verteld. Of was u er niet? Ik wel. Nou, goed, gaan we weer verder. De Heer ging dus naar de zee en de positie van de Heer in het schip op de zee, die nog wel wat vaker in de evangelie voorkomt onder andere omstandigheden, maar ook een positie die wij kennen zelfs uit de oud-testamentische geschriften, niet in de laatste plaats uit Jona bijvoorbeeld, die ook een type is van Christus in elk geval. Wel, die situatie in van het schip op zee is een beeld van de gemeente onder of op de heidenen. daaruit uitstekend. De overwinning op hebben. Ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dat is dat. En wat plechtiger, omdat het wat ouder is, de uitspraak is dan scheepken onder Jezus hoede met de kruisvlag over het top. U ziet, het is geen nieuw beeld wat ik bedenk. Het bestaat al heel lang. Nou, dat even terzijde, gaan we weer verder. De Heer was dus op de zee, scharrelde oever, en hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Dat is voor het eerst dat het gebeurt, overigens. En hij zei, een zaaier ging uit om te zaaien, enzovoort. Er komt de bekende gelijkenis van het zaad, en die lees ik niet. En dan kom ik in vers 10, waar de discipelen bij hem komen, nadat hij is uitgesproken, en zeggen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde, zei tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. De klemtoon ligt niet op Koninkrijk der Hemelen, want er werd al 12 hoofdstukken lang over het Koninkrijk der Hemelen gesproken. Daarom ligt er ook geen klemtoon meer op. Maar er werd nooit gesproken over verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus ligt de klemtoon nu op het woord verborgenheid. Waarom spreekt u tot hen, laat ik het zo wijzen. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En de Heer zegt, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Wat zouden die anderen dan moeten weten? De dingen met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk. Maar men blieft het koninkrijk niet. Men blieft geen geopenbaard koninkrijk van deze Jezus. Omdat men ongelovig is. Maar de discipelen die deze vraag stelden, worden beschouwd uiteraard als gelovigen. En de Heer zegt tot hen, omdat het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemel te weten. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. En dan nog een keer, ik spreek tot hen door gelijkenissen, opdat ze er niks van zullen begrijpen, maar aan jullie leg ik de gelijkenissen wel uit. Waarom in gelijkenissen? Om de waarheid die in de gelijkenissen naar voren wordt gebracht, te verbergen voor de toehoorders. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Ik zeg altijd maar zo, een gelijkenis heeft een verklaring nodig, zodat je nooit meer mag zeggen dat een gelijkenis een verklaring is. Want dat zegt men dikwijls, hè. Men zegt een gelijkenis is een illustratie uit het praktische leven enzovoorts. Wat natuurlijk dwaas is, want noemen ze gelijkenis die van een schat in de akker. In het praktische leven komt dat natuurlijk, het is algemeen bekend beeld, dat mensen een akker kopen en daar is altijd een schat in, zoals bekend. Nou, dat is alleen maar in stripverhalen zo, maar daarbuiten niet, hoor. Hè? Dat is geen beeld uit het dagelijks leven, integendeel. Dat is een kunstig bedacht verhaal ter illustratie van een geestelijke waarheid die niet bestemd was voor het publiek. Waarom niet? Omdat het publiek ongelovig was. En voor hen zijn de parelen niet, en zijn we bij die andere gelijkenis uit hetzelfde hoofdstuk, de gelijkenis van de parel, van grote waarde. Zo zit het toch? Dus zegt de Heer, ik spreek in gelijkenissen, waarover? Wel niet over het koninkrijk, maar over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is natuurlijk wel over het koninkrijk, maar niet over het hele koninkrijk, niet over alle aspecten van het koninkrijk, maar alleen over de geestelijke aspecten van het koninkrijk. Waarom alleen de geestelijke aspecten van het koninkrijk? Omdat het koninkrijk aanvankelijk, en voor zover de discipelen ermee te maken zouden hebben, slechts een geestelijk en dus verborgen koninkrijk zou zijn. Daarom moesten ze het weten. En het verhaal vervolg wordt vervolgd later in handelingen en daarna in de Paulinische brieven, want daar blijkt ook over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen gesproken te worden, op precies dezelfde gronden. Wordt gesproken aan ons, aan de eerste gelovigen dus, of de gelovigen in de eerste bedeling, zal ik dan maar zeggen, na de opstanding van Christus en dus na de oprichting van het koninkrijk, aan deze eerstelingen worden de verborgenheden van het koninkrijk uitgelegd. Waarom? Omdat zij daar nou helemaal deel van uitmaken, dat moeten ze weten. Trouwens, de andere dingen, om met betrekking tot het geopenbaarde koninkrijk later, die hoefden niet bekendgemaakt te worden, die waren al lang bekendgemaakt in het Oude Testament. En daarom worden ze alsnog een keer bevestigd in het Nieuwe Testament, uiteindelijk in het laatste boek van de Bijbel, heel terecht in het boek Openbaring. En wat zou daarin nou geopenbaard worden? Daar hoef je de Bijbel niet eens voor te kennen. Om die vraag te beantwoorden moet je je taal voor kennen. Alles wat er tot dan toe verborgen was, uiteraard. Wat was dat? Tweede uitdrukking uit het hele Bijbelboek. De openbaring van... Ja, wel gelijk inzetten alstublieft, hè. De openbaring van Jezus Christus. Waarom moest hij geopenbaard worden? Uiteraard, omdat hij verborgen was. Nou, dat is het verhaal. En verder blijkt het boek te spreken over de openbaring van het koninkrijk. Daar kan geen enkele twijfel over bestaan. Of je er nou iets van begrijpt van het boek of niet, dat maakt niks uit. Het gaat in ieder geval over de openbaring van het koninkrijk. En dus betekent het dat aangezien het daar geopenbaard wordt, was het daarvoor verborgen. Want anders werd het daar niet geopenbaard, maar kwam het daar tot stand in openbaring. Maar het komt er niet tot stand, het wordt geopenbaard. Het was er namelijk al eerder. En dat wordt vele malen gezegd. En dat is ook... compleet in overeenstemming met deze gelijkenissen in Matteüs 13. In ieder geval is het zo dat hier in Matteüs 13 de Heer Jezus zegt dat gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk en over niks anders. En vervolgens zegt hij dat dat ook in overeenstemming is met de woorden die Jesaja meekreeg toen hij zijn optreden begon als profeet. Want tot Jesaja was gezegd volgens Matteüs 13 vers 14, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. Want wat hoorden deze mensen hier? Gelijkenissen en ze begrepen er niets van. Ze hoorden de woorden wel. Ze konden de zinnen redenkundig en taalkundig ontleden. We konden ze zelfs vertalen. En tot vandaag aan de dag begrijpen we heel weinig mensen daarvan, er wat van. Toch? Daar is het voor. Maar lees nog even verder, want het is leuk voor het argument te staan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Wat zagen deze mensen? De Heer in een bootje op zee, zagen zij. Terwijl ze luisterden, zagen zij hem aan. Toch? En ze begrepen niet wat zij zagen, want wat zagen zij? De Heer op zee. Daar begrepen ze niks van, want de positie van de Heer in een schip op zee is de positie van het verborgen koninkrijk. Waar is het koninkrijk? Overal op land zoeken. Weet u nog dat het bij een andere gelegenheid letterlijk zo gebeurde? Ze zochten de Heer en hij was er niet. Waarom niet? Omdat hij in een schip gegaan was en hij was overgevaren naar de andere kant. En toen moesten zij de omweg maken, lopend om de zee heen, om alsnog aan de andere kant te ontmoeten. Onthoudt u dat even? Ze waren de Heer een poosje kwijt en in die tussentijd was hij op zee. Ze waren de koning een poosje kwijt en in die tussentijd was hij op zee. Ze waren het koninkrijk een poosje kwijt. Het was verborgen en waar was het? Bij de heidenen. Ergens. Niet precies aan te duiden. Maar het schip dat voer daar ergens. Links, rechts, heen en weer, wist niet precies waar het was. Het leek er trouwens ook op dat schipbreuk leed. Maar dat is geloof ik weer een ander verhaal. Hè? Want ik weet niet zeker, maar dat was in ieder geval het verhaal van Paulus in het schip. Maar dat is natuurlijk toch hetzelfde verhaal. Met die 276 man, dat weet u toch, hè? Laat ik het eens door elkaar gooien. Die 276 man met die boom uit Jona, weet u wel, die zaten bij Paulus in dat schip. Dat weet u, dat verhaal kent u toch? En er ging niemand verloren, ze kwamen toch aan de andere kant. Hè? U vraagt het dus uw buurman of buurvrouw, want die hebben daar een bandje over. Zo zit dat. Wij ook wel, maar ja, doe maar. Ik hoop dat u begrijpt waar we het hier over hebben. Zij hoorden en zagen, maar ze hoorden en begrepen niet wat er gezegd werd, want het waren gelijkenissen en die dienden verklaard te worden. En zij zagen de Heer in een schip, maar ze hadden geen verstand van typologie, want alle typologie spreekt altijd over het verborgen koninkrijk. Daarna over nog het een en ander, maar in ieder geval in de eerste plaats over deze verborgen dingen. Daar gaat het om, en het wordt hier ook uitdrukkelijk naar voren gebracht. Later kwam de Heer heus met het schip weer aan de oever, zoals bij die andere gelegenheid ook. Later werd alsnog het koninkrijk openbaar. Zal ik het nog eens anders zeggen? Veel van deze gelijkenissen zijn niet eens af. Het verhaal houdt abrupt op. Ik heb er vaker op gewezen dat er sommige gelijkenissen ineens ophouden en dan vraag je je af, ja, hoe ging het nou verder? Dan wordt het interessant en dan houdt het op. Maar waarom gaat het niet verder? Om de eenvoudige reden dat de rest van het verhaal niet behoort tot de verborgenheden van het koninkrijk, maar tot de openbaring van het koninkrijk. En maar dat vertel je niet in de vorm van een gelijkenis. Dus houdt de gelijkenis op. En je wordt verondersteld uit andere Bijbelgedeelten, uit de profetieën dus, de afloop van het verhaal te kennen. Niet de afloop van de gelijkenis, maar wel de afloop van de betekenis van de gelijkenis. Daar gaan we het om. Wat gebeurde er met die schat in die akker? Wat gebeurde er met die parel? Het verhaal houdt toch ergens op. Nou, dat vind je bij veel meer gelijkenissen, daar gaat het nou om. Wat in deze gelijkenissen wordt uitgedrukt, en ik zeg het maar heel algemeen, is dat het koninkrijk zou komen, maar in het verborgene zou blijven. Velen zouden er niets van merken, en het zou ook niet sensationeel zijn. Al dat zaad wat gezaaid werd, waarvan gezegd wordt dat het is het woord des koninkrijks, volgens vers 19, daar kwam niet zoveel van op. Nou, je kunt zeggen er kwam veel op, maar het procentsgewijze maar heel weinig. Dat is niet de openbaring van een koninkrijk, want het koninkrijk, als het geopenbaard wordt, komt over heel Israël en over alle volkeren. Daar is niks uitgesloten meer. Dat wil zeggen over de gehele levende mensheid. Tot zover ga ik nou verder. Er zit nog een verhaal aan vast, maar daar gaat het nou even niet om. Maar het zou komen over de gehele levende mensheid. Maar in de gelijkenis is het niet zo. Het wordt overal gezaaid, allerlei vreemde plaatsen overigens. Nou, ik erover nadenk, wel bijzonder vreemde plaatsen. Er werd helemaal niet gekeken waar het gezaaid werd eigenlijk, hoor. Want wie gooit nou het zaad tussen de doornen en de distelen of naast de weg en dat soort dingen meer. Maar het wordt gezaaid. Daar was het voor. Er was trouwens ook zat. Maar is genoeg, we hoeven niet zuinig te wezen. Je gooit het maar overal neer, misschien komt er wat op. Dat is wat we vanavond ook doen. Wat we alle dagen doen trouwens, overigens. Hoor. Ja. Ja.
Het goede is, dat zijn de kinderen in het koninkrijk.
Natuurlijk. Natuurlijk. Kijk, het zaad is het zaad staat eerst in vers 19, want ik noemde vers 19, hè. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt het weg. Zodat in de eerste plaats het zaad dus een beeld is van het woord des koninkrijks. Maar als het zaad opkomt, als er uit dat zaad en uit het woord dus nieuw leven voortkomt, want de tarwe gaan valt in de aarde, sterven komt erop, dan is dat wat opkomt vervolgens de hoe stond het? Waar had je de uitdrukking? Het kind des koninkrijks.
Vers 37.
Vers 37, ja. De kinderen des koninkrijks, dat is de uitdrukking, ja, die zocht ik even. De zonen des koninkrijks staat er dus, hè. Ja, dit is de gelijkenis, een andere gelijkenis overigens, hoor. Ik dacht aan de gelijkenis van het zaad. Het is de gelijkenis van het onkruid, zoals die officieel dan heet. Maar het principe blijft hetzelfde. Het is het woord des koninkrijks wat gezaaid wordt, maar komt het op, dan is dat het nieuwe leven wat door het woord verwekt is. Want het woord is het zaad waardoor we wedergeboren worden. En dus wat er opkomt, dat is dan inderdaad, zijn inderdaad de zonen des koninkrijks. Dat is de gedachte. Maar mijn verhaal was natuurlijk, het wordt maar zo overal neergegooid, wordt niet nauwgezet aangewerkt. En het meeste komt uiteindelijk ook niet op. En wat er opkomt, daarvan wordt weer gezegd in de gelijkenis van het onkruid, dat het weer verstikt wordt door al die andere, door al dat andere spul, wat er wel op lijkt, maar wat heel wat anders is. Wat wel op tarwe lijkt, om zo te zeggen, maar het was wilde tarwe. Niet alleen onkruid, nee, er staat onkruid, dat was het natuurlijk ook. Dat is een algemene term. Wat het was een soort van tarwe die geen vrucht draagt. Wilde tarwe. Het leek erop, daarom kon het ook moeilijk van elkaar gescheiden worden. Dan zeg ik me weer, daar hebben we vandaag ook mee te maken. Daar heb je altijd mee te maken. Hoe hou je de dingen uit elkaar? En wat er gezegd wordt is, dat na verloop van tijd, net wel de hele gelijkenis spreekt over het koninkrijk, de verborgenheid van het koninkrijk, maar dat na verloop van tijd pas de scheiding plaatsvindt. Dat na verloop van tijd pas uit elkaar gehaald wordt van wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. Nou, dan praten we toch uitdrukkelijk over een fase waarin het koninkrijk tot stand komt en waar bovendien het verborgen is, omdat men het zelfs niet kan onderscheiden. Het is dan dus een verborgen koninkrijk. Dat is de situatie waarin wij vandaag ook nog leven. Maar pas in het einde der aion, vertaald met einde der wereld. Maar pas in de volleinding deze eeuw, vers 40, zal die scheiding plaatsvinden. En dat betekent dat en dat is ook het einde van de gelijkenis overigens. En dat betekent als de verborgenheid vervuld wordt en dus het koninkrijk op aarde geopenbaard wordt. Dan betekent dat dus het onkruid en dus de ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. Oftewel uit het koninkrijk verwijderd zullen worden. Dat is de eenvoudige gedachte. En ik had u beloofd dat ik er snel doorheen zou gaan. Nou, dat lijkt me tamelijk snel. Want dit is wat hier in Matthäus 13 verteld wordt. Het gaat om het verhaal van wat er zou gebeuren na de opstanding van Christus. En wat zou er gebeuren? Het evangelie zou gepredikt worden, oftewel het zaad zou gestrooid worden. Er zou ook iets anders gebracht worden wat de dingen weer zou doorzuren. De leugen dus, dat is de gelijkenis van het zuurdeesem. Er zouden dingen komen die schijnbaar het koninkrijk, het verborgen koninkrijk, tot iets groots zouden maken. Maar het blijkt achteraf dat dat helemaal het koninkrijk niet is. Dat is die hele grote boom, weet je wel, van het mosterdzaad enzovoort. Nou, en zo gaat het dan verder. Het blijkt namelijk dat een tijd lang dat koninkrijk verborgen zou zijn en pas in de toekomst zou geopenbaard worden. Nou, dat is het hele verhaal. En dan zal ik er nog eens wat anders bij vertellen. Dan noem ik de laatste gelijkenis, dat is die gelijkenis die meestal wordt overgeslagen. Niet bij ons, maar heel dikwijls wel, want men vindt 7 wel genoeg. Maar de laatste gelijkenis, de 8e namelijk, die gaat zo, dat is maar 1 versie, vers 52. En ieder schriftgeleerde, let wel, het gaat om een gelijkenis. En ieder schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes. Een heer des huizes. Iemand die verstand heeft van het koninkrijk, die beheert dus een huis. Heeft dus al heerschappij, eigenlijk. Maar goed, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat, hij heeft dus een schat, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Let wel, er staat niet die uit zijn schat oude dingen voortbrengt. Er staat ook niet die uit zijn schat nieuwe dingen voortbrengt, maar er staat ook niet die uit zijn schat oude en nieuwe dingen voortbrengt, maar er staat wie uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Ga daar eens aan staan. Het was heel gemakkelijk. Als we weten wat het niet is, houden we er maar één over. En dat betekent dus dat een schriftgeleerde, wel een schriftgeleerde is gelijk aan de heer des huizes. De heer des huizes haalt iets uit zijn schat, zoals een schriftgeleerde ergens iets uithaalt. Waar haalt de schriftgeleerde iets uit? Het woord zegt het al, uit de schrift. Juist. Goed, wat haalt iemand dus uit de schrift als in het koninkrijk is onderwezen? Eerst nieuwe en daarna ook nog oude dingen. Het is volkomen onlogische volgorde en daarom dienen we er aandacht aan te geven, aan de volgorde die hier gebruikt wordt. Niet oude en nieuwe dingen, zo van hij haalt er oude uit die vroeger al geleerd heeft en die vindt er nog een paar bij. Dat is het meest logische, maar dat staat er uitdrukkelijk dus niet. En dus krijgt de uitdrukking gewicht. Er staat namelijk nieuwe en oude dingen. Maar denk erom, het gaat niet zozeer om de schrift als zodanig. Het gaat om de schriftgeleerde die in het koninkrijk is onderwezen. Zodat het nieuwe en oude dingen zijn in verband met het koninkrijk. Wat zijn de oude dingen in verband met het koninkrijk? Dat zijn uiteraard die dingen die gewoon op de oppervlakte liggen van het Oude Testament. En daarin is Israël, Israël, Jeruzalem, Jeruzalem, Sion is Sion. En wat je maar hebben wil, het koninkrijk is het koninkrijk. En David is David, et cetera, et cetera. Dat is helemaal geen centje pijn. En Canaan is Canaan, enzovoorts. Maar nieuwe dingen, dat is bijvoorbeeld, waar ik ook nog over hoef te spreken. Nieuwe dingen is bijvoorbeeld Hebreeën 12, waar ineens gezegd wordt dat het weliswaar gaat om Sion. Dat de berg Sion, hè, komen tot de berg Sion. Dat is iets ouds. Want die kennen we uit de schrift al heel lang, Sion. Hè? Maar er staat ook, maar daar staat bij, denk erom, het gaat niet om een tastelijk Sion, maar het gaat om een ontastelijk Sion. Dat is nieuw, want toon mij nou eens een plek in de Bijbel waar het eerder al stond, in het Oude Testament bedoel ik. En alleen op grond van het Oude Testament, daar gaat het om. Nou, je hebt volkomen gelijk, dat kunt u niet doen. Je hebt nou even de gelegenheid gekregen, maar doe maar. Hè? Dus blijft het zo dat eerst nieuwe dingen gevonden worden. En de nieuwe dingen zijn dat Israël, zijn alle gelovigen en die heten tegenwoordig de gemeente. Bij andere gelegenheden trouwens ook, dus het maakt niks uit. Israël blijkt de gemeente te zijn. Israël blijkt te zijn de verzameling van allemaal van uitsluitend gelovigen ongeacht de afstamming. Dat is tamelijk nieuw. Bovendien, Canaan blijkt te zijn niet op aarde maar in de hemel. Dat is helemaal splinternieuw. Hè? Het blijkt zo te zijn dat de gelovigen een bestemming hebben, niet op aarde, ook niet op een nieuwe aarde, maar in de hemel. Dat is nieuw. Ze behoren tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dus ze krijgen nog eerst geboorterecht ook, dat is volstrekt nieuw. Nou, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Kortom, wij zijn een hemelse roeping deelachtig geworden, eveneens de Hebreeënbrief. Dat is nieuw. En het is nieuw, dat niet alleen, het is ook beter. Maar dat rijtje heb ik u al geprobeerd te noemen van de week, hè? Beter of veranderen, beter hoge priesterschap, betere bediening, beter verbond, beter vaderland, enzovoorts. Dat zijn nieuwe dingen. Beter dan wat in het oude werd aangekondigd. En dus ook nieuw, want er stond niet in het oude. En die nieuwe dingen komen er het eerst uit. En daarna ook de oude. En daar gaat het om. Als we een redenering hanteren dat onze bedeling, of althans het hele nieuwe verbond, gewoon de vervulling is van het oude en daarmee basta. Kortom, als we zeggen dat de gemeente het moet beschouwd worden als in de plaats gekomen van Israël, of als een verlengstuk van Israël, of gewoon als hetzelfde als Israël, want er zijn er natuurlijk wat varianten op. Maar als we dat geloven, dan is de volgende vraag, wat doen we dan met die oude dingen? Want die komen niet eerst, maar pas later. Wel, de oude dingen zijn de openbaring van een koninkrijk van de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David. Dat zijn de oude dingen. Op aarde. Maar dat komt niet eerst. Eerst komen de nieuwe dingen en dan de oude. In het Oude Testament staat ook zo mooi, maar ik kan hem zo niet herinneren waar het staat. Ik meen in Spreuken, waar staat dat de schrift zoiets is als een opengewerkte zilveren schaal. Dat is mooi. Dat is zo'n zilveren schaal met gaten erin bewerkt in een bepaalde vorm. Sierlijk, opengewerkte zilveren schaal. Maar het is een zilveren schaal met gouden appelen. Als je niet goed kijkt, zie je de zilveren schaal. Maar als je door die opengewerkte gaten heen kijkt en dieper de schrift in gaat, zie je iets wat nog kostbaarder is en er nog ver bovenuit stijgt. Dat zijn die gouden appelen in die schaal. Dat is precies hetzelfde beeld hoor. Maar hoe het ook zij, nieuwe en oude dingen. Niet alleen dat er twee dingen zijn, maar ook de volgorde is belangrijk. Eerst de nieuwe en dan de oude. Maar weet u nog wat er in Johannes 2 stond? Ik laat me gewoon wat binnenvallen nou, hè. Want hier hoef ik geen aantekeningen van te maken, hoor. Er zijn zoveel voorbeelden van in de schrift. Weet u nou wat in Johannes 2 staat? De bruiloft te Cana. En toen hadden ze oneenigheid over de volgorde waarin de kwaliteit van de wijn zou gepresenteerd worden. Weet u nog? Het ging andersom. Nou, daar gaat het om. Ging het verkeerd om? En bij andere gelegenheid zegt de Heer toch, ja, maar vele laatsten zullen de eerste zijn. Maar toen hield ook het verhaal niet op. En vele eersten de laatste. Dus daar is een omkering van de volgorde. En dat betekent dat aangezien wij behoren tot de gemeente van eerstelingen, dat er na ons nog iets anders moet komen van laatsten, om maar zo te zeggen. Wat het mogen betekenen, hebben we het nou niet over. Het betekent in elk geval dat onze bedeling in de gemeente waarvan wij deel uitmaken ooit een keer voltooid zal zijn, waarna er nog wat anders komt. Iets wat al veel eerder was aangekondigd, maar wat alsnog zal verschijnen. En als ik het over dat plaatje heb, ja, dan ken ik er nog een paar natuurlijk. Maar ik zou u natuurlijk in de eerste plaats dan moeten wijzen op de Heer zelf, die in het verleden gekomen is, maar die in de toekomst alsnog zal verschijnen. En dan heb ik het nog niet eens over Zera, die eerst kwam, maar die toch kwam als laatste. Nou, dat is Peres geweest was. Dat is ook altijd een aardig om over te praten. Ken je dat verhaal? Wel, misschien dat we het daar nog eens over hebben als ik me de tijd gun. Maar ik moet een beetje even bij het verhaal van vanavond blijven. Het gaat er namelijk om dat het koninkrijk opgericht werd, maar niet met uiterlijk gelaat, maar dus verborgen. En zo zou het ook altijd blijven, totdat het koninkrijk zou geopenbaard worden. En hoe wordt een koninkrijk geopenbaard? Gewoon doordat de koning geopenbaard wordt. En zolang de koning van het koninkrijk zich verbergt, is het hele koninkrijk verborgen. Dus het wordt pas geopenbaard bij de wederkomst van Christus. Maar dat lazen we al in Deuteronomium 30, dus dat is niks bijzonders. Je ziet, dat zijn de oude dingen. Maar het nieuwe is dat in die tussentijd ditzelfde koninkrijk wel bestaat als geestelijk koninkrijk, dat zou het ook zijn, maar zonder dat uiterlijk gelaat. En dat volk wat dus in dat koninkrijk is, want het koninkrijk bestaat niet als er ook niet een volk is. Het volk waarover dat koninkrijk gevestigd wordt, daarvan wordt ook gezegd dat het eigenlijk geen volk is. Want als het wel echt een volk zou zijn, zou het toch met uiterlijk gelaat komen. En daarom staat er, een volk wat geen volk is. Over zo'n volk wordt namelijk gesproken. En ik zou daarbij, ik moet daarvoor maar even naar Romeinen 10, dat lijkt me wel goed. Romeinen 10. Waar staat in vers 19, waar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? En dan Mozes zegt eerst, eigenlijk moet je dan lezen, eerst zegt Mozes, want daarna zei Jesaja ook nog wat, in vers 20. Eerst zei Mozes, ik zal u lieden, en het wordt uiteraard gezegd tot Israël, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Vertaald met, terecht vertaald met overigens, door degene die geen volk zijn. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Wel, als Israël hetzelfde is als de gemeente, en als die Israëlieten zelf deel uitmaakten van de gemeente waarvan wij ook deel uitmaakten, zoals wel eens geredeneerd wordt, hoe kun je dan, wat moet je dan met het vers? Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Dus tot door een ander volk. Een ander volk, ook een ander soortig volk. Daarom is de term, wordt de term meteen weer teruggetrokken. Het is een volk, maar eigenlijk toch ook weer niet. Het is een volk, maar op andere gronden. Maar het zijn dus twee volkeren. Het natuurlijke Israël zal tot jaloersheid verwekt worden door een ander volk. Ja, ja. Zelfs door een onverstandig volk. En u weet, uit de Joodse gedachtegang is het zo dat alle heidenen onverstandig zijn. Want je wordt verstandig door onderwijzing en dus door Torah. En de enigen die Torah hebben, dat zijn de Israëlieten, uiteraard. Paulus zegt het ook tegen ze in dezezelfde Romeinenbrief. Hij zegt, gij hebt de wet en ge betrouwt uzelf te zijn leidslieden der blinden. Dus de Joden worden verondersteld wijs te zijn en alle heidenen die geen onderwijs, geen Torah hebben ontvangen, die worden geacht onverstandig te zijn. Er staat trouwens ook in Jesaja 28, waar de Heer zegt, ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. Door onverstandige lippen, onverstandige mond. Wij worden verondersteld onverstandig te zijn. Waarom? Omdat we het hebben over een verborgen koninkrijk uiteraard. Wat dacht hij dan? He? Goed. Nou, en er staat dus, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn, oftewel, en voor het herhaal dus, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En jaloersheid en toorn zijn natuurlijk eigenlijk synoniemen. Als mensen jaloers worden, wat gebeurt er dan? Dan worden zij boos, hoorde ik even. Hè? Wie zijn het? Dat maakt niet uit, dat zeg ik maar niet. Maar zo is het ook, ja. Er zijn namelijk mensen die denken dat wij Israël, wij als gemeente, die geen volk zijn, Israël tot jaloersheid zouden moeten verwekken, opdat zij tot aanvaarding van de Messias zouden komen. Maar dat is een misverstand. Als ze jaloers worden, verwerpen ze hem nog des te meer. Want als ze jaloers op ons worden, verwerpen ze ons en verwerpen daarmee onze Messias. Kortom, als ze jaloers worden, worden ze toornig. En door toorn word je niet behouden. Niet door het opheffen van een vuist, en ik zal wel eens even, dat brengt nooit verlossing. Verlossing komt tot stand via de genade en via geloof en dus door onderwerping. Begrijpt u? En dat is precies een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling, waarin de gemeente alleen maar aanwezig is. En dat is voldoende om de Israëliet, de Joden, tot toorn te verwekken.
Al zou zijn dat deze nu ongehoorzaam geweest, opdat het zij door uw barmhartigheid,
Door barmhartigheid, niet door toorn.
Nee, ja, dat ze eerst in feite de ongehoorzaam
moeten. Ja, dit was Romeinen 11 dus. Een bladzijde verder waar het wordt aangehaald. En in de tussentijd is uitgelegd dat de Israëliet, op deze twee bladzijden, dus is uitgelegd dat de Israëliet tot behoudenis komt, niet door toorn, maar door geloof in het woord. En het punt is nu, maar dan maken we dus even een grote sprong, hè. Het punt is nu dat dat woord in onze bedeling, in de dagen van het verborgen koninkrijk, gepredikt wordt door gelovigen en dus door dat volk wat deel uitmaakt van het verborgen koninkrijk. En dat kan de positieve uitwerking hebben van dat men het woord hoort en zegt, zo moet het zijn en men aanvaardt het. Maar de kans is veel groter in de praktijk dat men precies andersom reageert en zegt, dat kan het niet zijn, want als jullie het hebben, kan het nooit voor ons zijn. En ze worden jaloers op ons, omdat wij ons noemen bij de naam van de Messias van Israël. En dat is wat we in Handelingen zelf tegenkomen, waar de apostel ergens in de synagoge komt. En hij predikt daar de boodschap en ze zijn geneigd die te aanvaarden. En toen waren er toen ging de synagoge uit, toen werd er buiten over gepraat. En toen hoorden de heidenen, die gaan nooit naar de synagoge, maar de heidenen buiten, die hoorden ook waarover gepraat was. En die zeiden, mogen wij ook niet eens meekomen, want we willen het ook wel horen. Dus de andere zaterdag, want sabbat is nu helemaal zaterdag. En de andere zaterdag kwamen dus die heidenen ook mee naar de synagoge. En toen bleek dat die heidenen die meekwamen ook geneigd waren het woord te aanvaarden. En wat gebeurde er toen? Toen zeiden de joden, nou dan hoeven wij het niet meer. Nou, dat is jaloezie.
Wat doe je dan met Romeinen
11 versen? Mij worden allemaal Romeinen 11 versen om de oren geslagen. Ja, hè? Vroeg of laat moesten we er natuurlijk in terechtkomen. Dit is iets te vroeg. Wat zei je, Romeinen 11 vers 14? Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Dat is de positieve reactie die er zou zijn, dat ze zeggen, wat jij hebt wil ik ook hebben. Maar de moeilijkheid zit hem, dat verhaal, de moeilijkheid zit hem in de meer exacte betekenis van begrippen als jaloezie en nijd of nijdigheid. Die begrippen die houden wij in onze taal niet uit elkaar en het is de vraag of ze dat in Grieks wel doen. Ik heb er nooit erg in verdiept, omdat ik er geen moeite mee heb als ik de versen lees. De gedachte is natuurlijk dat jaloezie is in de eerste plaats dat iemand zegt wat hij heeft, had ik willen hebben. En dan is de vraag wat er nou gebeurt. Men kan het namelijk ook krijgen, maar het kan ook zijn dat men zegt, maar hij heeft het nou wil ik het niet meer. En zo gaat het dikwijls. En dat laatste is natuurlijk de negatieve reactie. En het eigenaardige is, die negatieve reactie komt meer voor dan de positieve.
En dat bedoel ik, en dat blijkt juist uit het vers dat ik aan me halen, want juist door die weg gewoon worden mij, die juist behouden worden.
Ja, maar dat is altijd zo natuurlijk. De mensen die behouden worden. Ja, kijk, als je niet ongehoorzaam bent, kun je ook nooit behouden worden. Daarna. Als je niet een zondaar bent, kun je ook niet als zondaar gerechtvaardigd worden. Ik bedoel, dat is duidelijk. Als je niet eerst dood bent, kun je niet levend gemaakt worden. Maar ik ga meteen even door, omdat ik dan toch tegen jou praat. En als het koninkrijk niet eerst verborgen is, kan het ook niet geopenbaard worden. Maar, dat heeft er niks mee te maken.
Als vrouwen weer roer zijn, is dan ook iets van toepassing eigenlijk. Exodus 19 vers 65.
Ik denk het wel, ja, maar ik weet niet wat er staat hoor. Ik zal een wat beter antwoord geven. Exodus 19. Vers 5 en 6.
Voornamelijk vers 5 in de roerzijde. Omdat ze niet daar in de duur.
Ja, die jaloezie wordt trouwens ook later aangehaald, dacht ik. Maar in ieder geval in Exodus 19, vers 5 en 6 wordt tot Israël gezegd, nu dan, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En als gevolg daarvan, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. De voorwaarde voor behoudenis is geloof. Maar het blijft altijd zo dat in de prediking wordt voorgehouden de koning. Het koninkrijk, rechtvaardiging door het verlossingswerk van Christus, genade of wat het maar heten mag, en de reactie zou moeten zijn, dat wil ik hebben. Misschien is dat al aan te duiden als jaloezie, in de zin van, dat wil ik ook, maar dat is dan in de positieve zin. Maar de andere kant is, denk ik wel, van, dat wil ik niet, want hij heeft het. Hij gaat naar de hemel, dan wil ik er niet wezen. Ja, dat is ook zo, ja. Dat beweren wij dus ook, hè. Wij beweren namelijk dat wij deel hebben gekregen aan de erfenis van Israël. Dat niet alleen, we hebben zelfs het grotere deel. Het eerstgeboorterecht namelijk, en dat krijgt Israël niet. Die heeft het verspeeld namelijk. Als we tenminste de vergelijking maken nu tussen Israël en de gemeente, hoor, dat het niet te gecompliceerd wordt nou, maar dan is het inderdaad zo dat wij een hogere erfenis hebben dan Israël. Maar dat staat natuurlijk ook in Hebreeën 11. Ja, kijk, ik sta maar een heleboel schriftgedeelten in gedachten. Ik denk, welke zal ik nou het eerst nemen? Maar dat staat natuurlijk ook in Hebreeën 11. Want wat staat in Hebreeën 11 over al die gelovigen in het Oude Testament? Deze alle... Nee, ik lees het voor ook. Verdorie. Hè? Lees u het dan zelf, dan hoor u het mij niet zeggen. Hebreeën 11... Waarvan staat in vers 13, deze alle zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Wie niet? Deze allen niet. Deze alle gelovigen die leefden voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waarmee deze brief opent in Hebreeën 1. Deze allen hebben de belofte niet verkregen. Dat wil zeggen, er is wel een belofte gedaan, maar ze hebben de vervulling daarvan niet gekregen. Dat betekent, dat wat hen beloofd werd, hebben zij niet gekregen. Wat was Abraham beloofd? Eeuwig leven, zou erfgenaam de wereld zijn. Heeft hij dat gekregen? Nee. Ook niet bij de opstanding van Christus, want dit is vele jaren natuurlijk, na de opstanding van Christus. Nou, vele dagen was ook genoeg geweest, maar jaren na de opstanding van Christus werd het geschreven. En er staat, ze zijn gestorven, ze hebben de belofte niet verkregen. Ze krijgen hem wel uiteraard, want ze waren door goddelijke aanspraak vermaand van dingen die nog niet gezien werden, staat er. En het geloof was de vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs of iets dergelijks van zaken, vers 1 is dat van Hebreeën 11, die men niet ziet. Nee, maar daarom zullen ze wel komen. En Abraham en de zijnen, al die oud-testamentische gelovigen, zijn gestorven voordat dat wat beloofd was gegeven werd. Waarom? Omdat het niet gegeven kon worden, want het was er nog niet. En de geest werd niet uitgestort nog, want de geest was er nog niet over, mits Christus nog niet was opgewekt. Dat is het Johannes Evangelie. Wat zei je?
Staat er sfeer, als een God wat beter over ons verwijst, ja. Omdat zij zonder ons niet zouden gemaakt.
Juist, nou die lijn die zal ik dan nu maar even, die had ik op mijn programma staan, maar laat ik hem daar nou maar even afwerken. Daar staat, in vers 13 nog steeds, hè, ik werk dus naar het vers toe, maar vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven. Abraham stierf als een gelovige en heeft geleefd als een gelovige. Hij leeft als een gelovige, want er staat in de volgende verse, hij stierf als gelovige, maar wat hem als gelovige beloofd was, heeft hij niet verkregen. Nee. Maar staat er, hij heeft dezelfde van verre gezien. En gelooft, dat was wel zo, maar dat staat er helaas niet in vers 13. Dat moet u dus eigenlijk doorstrepen. Maar het maakt niet veel uit. En omhelst, heeft het naar zich toegetrokken, omarmd als het ware. Want dat krijg ik, daar leef ik naar, daar strek ik mij naar uit. Want omhelzen vertaal je gewoon met je naar ergens naar uitstrekken. Dat kan toch? Goed. En dan staat er... En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Waarom? Omdat ze hier geen bezit hadden. Zij wachten op wat God hen beloofd had. En in het geval van Abraham is dat zelfs zeer gecompliceerd. Omdat hij notabene leefde en liep en stond op het land wat de Heer hem beloofd had. En toch leefde hij daar als vreemdeling. Want hij zei, ja, de Heer heeft me hier wel gebracht, maar heeft me het land nog niet gegeven. Hij beweerde zelfs, ik kan het wel kopen. Ik heb zelfs rijkdom genoeg gekregen van de Heer, zodat ik het kopen kan. Maar ik doe het niet, want de Heer zal het me geven. Je zou bijna zeggen, wat een gierige man was dat. He? Was schat hemeltje rijk, kon makkelijk een beloofde land kopen en hij deed het niet. Dus had, noemen ze het ook alweer, het Joods Nationaal Fonds had daar een voorbeeld aan kunnen nemen. He? Die hebben in de tijd geldfondsen verzameld om Palestina te kopen van de Arabieren. Nou, hebben ze het gekocht en dan willen de Arabieren er nog uitdrijven. Het is een wat rare zaak, maar ze hadden het ook niet moeten kopen. Dat we moeten wachten als Abraham tot de Heer het zal geven. En of ben je een schat, hemeltje rijk, dan kun je het land makkelijk betalen. Het was wel wat duurder dan New York in de tijd, maar vooruit maar. Hè. Maar kun je het makkelijk betalen, dan nog moet je dat niet doen. Want hoewel je rijkdom van God hebt, je moet die rijkdom niet gebruiken om iets te kopen waarvan God gezegd heeft, ik zal het je geven. De Heer had niet gezegd, zal het je laten kopen? Nou, zo leefde Abraham. Dat is toch krasse taal, heeft geleefd als vreemdeling in wat later zijn vaderland zou zijn. En hij heeft dus beleden, niet alleen met woorden, maar zelfs in zijn levenswandel, dat hij gast en dus vreemdeling was op de aarde. En dan staat er, in vers 14, want die zulke dingen zeggen, dat ze dat vaderland zullen ontvangen, of dat ze wachten op een beter vader, op een vaderland, op Canaan, of dat wat beloofd is, die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. Abraham verwachtte een vaderland, maar er staat ook een paar versen terug, want er staat Abraham verwachtte de stad die fundament heeft. Dat is het nieuwe Jeruzalem, wat bij de openbaring van het koninkrijk, en dus in het boek Openbaring, en uitsluitend daar, nederdaalt vanuit de hemel. Zoals het koninkrijk nederdaalt vanuit de hemel. Ja, dat nieuwe Jeruzalem. Ja, we zeggen, Abraham verwachtte dat, jawel. Maar het staat pas vermeld, die stad met fundamenten wordt pas genoemd in de Bijbel, in de openbaring van Jezus Christus. Dus waar Abraham op wachtte was op de jongste dag, blijkt uit Openbaring 21 en 22, daar wacht hij op. Zelfs niet op de opstanding van Christus, want het zou hem niet brengen de vervulling van de belofte. Hij wachtte op nieuw leven uit de dood, hij wacht op zijn opstanding. Vandaar dat hij niet eersteling is, maar wij wel. Maar kijk maar eens wat er staat. Want er staat, hij verwacht een vaderland. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Er was wel een vaderland ergens. Maar Abraham heeft gewacht. Heeft het niet gekregen. Maar dan staat er ineens, er stond dus, ze hebben geloofd, ze hebben geleefd en zijn gestorven. En ze hebben de belofte niet verkregen. En dan staat er, maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland. Namelijk naar het hemelse vaderland. Maar nu, wanneer? Er staat niet, maar toen waren zij begeerig naar een beter vaderland. Er staat niet dat Abraham toen begeerig was naar een beter vaderland dan Ur, waar hij vandaan kwam en waar hij naar had weder kunnen keren. Want zo kan je het wel proberen te verklaren, maar dat lukt je niet. Dat kan niet. Want er staat niet dat hij toen begeerig was naar een beter vaderland. Er staat, maar nu is zij begeerig naar een beter vaderland. Naar welk vaderland dan? Een beter vaderland dan waarnaar hij toen begeerd heeft, uiteraard. Want welk vaderland heeft hij toen begeerd? Stond het toch voor? Canaan, waar hij woonde. Dat land waar hij geen voetstap kocht. Overigens een bewijs van dat inderdaad dat land beloofd was. Datzelfde land wat Abraham had kunnen kopen, maar wat hij weigerde te kopen, omdat hij zich de Heer zou begeven. Het zou een noodlottig misverstand geweest zijn als onder het land Canaan toen had moeten verstaan worden de hemel. Dan is Abraham al die jaren abuis geweest en dan heeft hij geleefd uit een misplaatst geloof. Uit een verkeerd geïnterpreteerde belofte die God hem gedaan heeft en die God ook nooit heeft gecorrigeerd. Maar in tegendeel, Abraham verwachtte dat land hier op aarde en daarom wilde hij het niet kopen. En nu, niet toen, nu inmiddels is hij begeerig naar een beter vaderland. En dat is niet op aarde, dat is niet het land wat hij eventueel toen had kunnen kopen. Dat is een land wat helemaal niet te kopen is, dat is namelijk de hemel zelf, dat staat erbij. Krijgt hij dat ook? Antwoord, geef je toch niet de tijd om antwoord te geven? Nee. Want het betere vaderland en de betere belofte en al die betere dingen zijn niet voor behoren, zijn niet die oude dingen. Maar zijn beter dan die oude dingen, het zijn namelijk de nieuwe dingen. En nou praten we over de gemeente. Dan hebben we het over vervulling van beloften, niet in een koninkrijk met uiterlijk gelaat en dus niet op aarde, maar in een koninkrijk wat uitsluitend geestelijk en verborgen is en dus in de hemel. Dat is wat hier staat. Hij is begeerig naar een beter vaderland, namelijk het hemelse vaderland. Heeft Abraham misschien nooit kunnen denken, maar God had nog betere, grotere, meer dierbare beloften. Weet u nog wat we het erover gehad hebben bij 2 Petrus? God had nog grotere, betere dingen bestemd voor anderen dan Abraham. Namelijk voor de eersteling. Want de beste deel van de erfenis is voor de eerstgeboren. Dat is niet Abraham, want die verwacht de jongste dag. Maar dat is wel de gemeente, want wij verwachten niet de jongste dag. Wij zijn al wedergeboren. En daarom staat er aan het eind van dit hoofdstuk. Deze allen Vers 39. Hebben door het geloof getuigenis gehad en hebben de belofte niet verkregen. Dat staat er dus nog een keer. Ze hebben geleefd als geloof, ze hebben geleefd in geloof. Ze worden als gelovigen ons tot voorbeeld gesteld. Maar staat er, weer een keer, ze hebben de belofte niet verkregen. Waarom niet? Alzo God wat beters, dat is beter dan Canaan, Jeruzalem, Sion, Israël of wat dan ook. Alzo God wat beters, dat is ook beter dan het tastelijke Sion. Alzo God wat beters over ons, niet over hun. Over ons, ter onderscheiding van die oud-testamentische gelovigen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, in de echte betekenis van voorzien, namelijk hij heeft het vooruit gezien, maar heeft er ook voor gezorgd. Dat is de dubbele betekenis van het woord. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat betekent dus dat wij eerst zouden zijn, waarna alsnog zij volmaakt zouden worden. Zodat wij als eersten inderdaad eerst geboorterecht ontvangen en daarna pas de oud-testamentische gelovigen zullen opstaan en hun erfenis zullen ontvangen. Maar als eerstgeboren zijn wij bestemd voor de hemel en zijn als volgenden zijn zij bestemd voor de aarde. Een nieuwe hemel uiteindelijk en een nieuwe aarde, maar dat doet aan het verschil niks af. En dat verschil wordt er ook nader toegelicht in hoofdstuk 12. En daarover hebben wij het dan maar weer morgenochtend.